Nog een mededeling, gemeente. Dat is een herinnering dat de dienst op de oudejaarsavond beginnen zal om 7:00. Nieuwjaarsmorgen om 9:30. En dat aanstaande zondag alleen in de morgendienst. U hoopt voor te gaan, dominee Korving van Kerkwerve. 'S avonds hoop ik zelf weer in uw midden te zijn. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 118, het 12e en het 13e vers. We willen nu luisteren naar de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 83ste vers. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Daarna lezen we uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 38. We noemen nu Lucas 2, de versen 21 tot en met 38. Als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Lucas 2 te beginnen bij het 21ste vers. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem wiens naam was Simeon, en deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En er was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren geleefd had, van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag, nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen met Gods hulp nadenken op deze tweede kerstdag over de geschiedenis van Anna. En u kunt die vinden in dit gedeelte wat u gelezen is. Lucas 2, vers 36 tot en met 38. Tekstwoorden zijn dus genomen uit Lucas 2, de versen 36 tot en met 38, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende dag, nacht en dag. En deze te dierzelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, gij zijt het die ons deze morgen hier samenbracht op deze tweede kerstdag om uw woord te overdenken en naar uw woord te luisteren. En wanneer uw woord deze morgen tot ons komt, Heere, dan hebben wij hetzelfde nodig wat wij iedere zondag nodig hebben wanneer uw woord gepredikt wordt. Of ook op iedere bijzondere gelegenheid nodig hebben wanneer wij samenkomen in uw huis. En dat is dat uw woord geopend wordt en dat uw Heilige Geest het geopende woord toepast aan ons hart. Heere, zou u dat ook deze morgen willen doen? Dat uw woord zo met kracht binnen mag dringen in onze levens, dat het vrucht mag dragen. Want uw woord zegt het ons, het goede zaad van uw woord kan op zo verscheiden wijze ontvangen worden. Dat ligt hem aan de bodem, aan ons hart. We kunnen ons hart sluiten, gesloten houden voor uw woord. We kunnen het woord zo heel oppervlakkig ontvangen, zodat het ons voor een tijd, misschien maar voor enkele minuten, beroert terwijl we in de kerk zitten. We kunnen het woord ademnood laten krijgen en doen verstikken, doordat zoveel zorgen van het leven en zoveel gedachten die ons bezet houden in de kerk het woord tot zwijgen brengen, de doornen. Maar Heer, het is ook mogelijk dat uw woord doordringt tot in de binnenste kern van ons leven en dat het woord in goede aarde valt. En nu vragen we van u, zou u dat willen geven? Dat er voor velen, ja, mocht het zijn voor allen, vanmorgen een geopend hart mag zijn. Dat is een groot wonder. Dat is ook een onverdiend wonder, want wij hebben het er niet naar gemaakt. Maar wil u het maken in uw genade? En wil u gesloten harten openen en geven dat zo te midden van alle dingen die ons bezet houden. Alle doornen die ons leven verstrikken. Het woord open mag gaan en het hart open mag gaan door de werking van uw Heilige Geest. En dat alle hindernissen mogen worden weggenomen. En dan denken we vanmorgen niet alleen aan de hindernissen die er kunnen zijn in het luisteren alleen. Want ook daar kunnen allerlei hindernissen zijn. De vermoeidheid van deze drukke dagen, waarin we ons op verschillende manieren zo druk gemaakt hebben. Ze kan toeslaan zodat we het woord niet horen of niet door laten dringen tot ons hart. Het kan zijn dat de zorgen die ons bezet houden, ons zo bezighouden dat we er niet van los kunnen komen. Heere, wil u dat alles wegnemen zodat we luisteren mogen. Maar we bidden niet alleen daarom. We bidden bovenal of u geven wilt dat we niet alleen luisteren mogen en het woord in ons verstand en in ons begrip door mag dringen. Maar wil u geven dat het woord door mag dringen tot in het binnenste van ons hart. En dat er plaats mag komen in ons leven voor het kerstevangelie. Dat we die geboren koning nodig mogen krijgen als borg en als zaligmaker. Dat er in ons hart een verlangen gewekt wordt om hem te mogen ontmoeten, om hem ook te mogen ontvangen. Heren, en dan weet u hoe dat bij ons is. Als het zo is, dat er in ons hart een verlangen gewekt is om nu die koning te leren kennen en die koning te leren ontmoeten, wil u zelf dan geven dat vanmorgen vanuit uw woord er onderwijs mag komen. Want we worden vanmorgen stilgezet bij een vrouw, een hoogbejaarde vrouw, die uitzag met de velen die de verlossing in Israël verwachten naar de komst van u, o Heere Jezus Christus. En die uiteindelijk, na lange wachtenstijd, toch het ogenblik mocht meemaken dat ze het kind zag en dat ze de Heere beleed. Dat ze instemde met die bekende lofzang van Simeon, die sprak over de verlossing in Israël. Dat ze eveneens de Heere beleed met dezelfde woorden en met hetzelfde geloof in haar hart. Heere, als het nog nooit kerstfeest voor ons werd, maar als er toch in ons hart iets van dat verlangen door uw geest gewekt is, om nu als een borg voor onze schuld die grote koning te leren kennen en hem te leren belijden als de zaligmaker van zondaren, ook van onze zonden, zou u willen geven dat het deze dagen kerstfeest mocht worden en dat de koning gestalte mag krijgen in ons hart. Wil u dat bijzonder geven, Heere, aan hen die u vrezen? U weet hoe donker het zijn kan in het leven van uw kinderen en daar zit altijd onze zonde tussen. Wil u geven dat de duisternis vanwege de zonde, vanwege de afdwalingen en vanwege de opstand en het weerbarstigen van ons eigen hart, wil u geven dat het ten onder gebracht mag worden? En dat er vanmorgen iets mag zijn van dat grote heil dat in Christus verschenen is. Dat in Christus volkomen verschenen is. En dat het voor uw kinderen weer eens opnieuw beleefd mag worden. Dat nu de zaligheid alleen in hem te vinden is. Ja, dat van verre staande gaan ontdekken dat het heil nu buiten hun ligt. En dat degenen die daar meer van geleerd hebben, steeds meer gaan zien dat nu alle heil en zaligheid alleen in Christus te vinden is. En dat zij zonder hem niets kunnen. Want u zegt het zelf in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij geen kerstfeest vieren. Zonder mij is het onmogelijk om een preek te houden. Zonder u is het onmogelijk om te luisteren zoals het zou moeten. Zonder u kunnen we geen droefheid hebben over de zonde, geen geloof om te geloven en geen blijdschap in u bezitten. Maar Heere, door u kan het alleen. En daarom smeken we, of gij, o koning, die eenmaal geboren zijt in Bethlehem en die nu verheerlijkt zit aan de rechterhand van uw vader, zo door uw geest en woord tot ons wilt spreken, dat het ervaren mag worden, dat gij van ons afweet en dat gij in ons midden wilt wonen en werken met uw geest. We bidden u, Heere, wil u dat doen? We hebben geen rechten. Als er iets van ons gezegd moet worden vanmorgen, dan is het dat we met zonde in ons hart en in ons hoofd, zonde klevend aan onze handen en aan onze voeten, de kerk zijn binnengekomen. Wij zijn melaats, misvormd door 1000 zonden. Heere, geef dat we dat ook mogen beseffen. Opdat er van ons niets goeds gezegd zou worden. En opdat alleen alle roem en eer zou zijn in de koning die gekomen is. Maar nu hebt u het toch gezegd, dat die koning kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heere, dat we dan als verloren mensen op de kansel mogen staan en in onze bank mogen zitten. Want waar wij als verloren mensen onszelf leren zien, voor het eerst en ook opnieuw, met lege handen, met lege harten, met lege hoofden, daar wilt u armen met goederen vervullen. Daar wilt u de rijkdommen die in Christus zijn uitdelen. Daar wilt u genade schenken om niet. Zegen ons zo in deze dienst. Zegen ook allen die een moeilijke weg hebben te gaan. En voor wie de laatste dagen van dit wegebbende jaar altijd moeilijke dagen, moeilijke momenten zijn. Waarin de herinneringen teruggaan. Vooral van hen die eenzaam zijn doordat man of vrouw werd weggenomen. Die als weduwe of weduwnaar door het leven gaan. Hen die kind moeten missen of iemand ten grave hebben gedragen. Misschien wel dit jaar die hen zo lief was. Heere, wil u hen nabij zijn. En als het vanmorgen gaan mag over een weduwe die op hoge leeftijd gekomen in de tempel was. Wil u geven dat daaruit zichtbaar mag worden dat u de God zijt die de weduwen vertroost. Dat gij de God zijt die weduwnaren wilt ondersteunen en sterken. Want dat zegt uw woord. Wil u het ook doen? Wil u zijn met hen die op andere wijze een moeilijke weg hebben te gaan? We denken aan onze zieken. Aan allen die door het ouder worden de moeite en de zorgen van het leven op een bijzondere wijze op zich af zien komen. Wees u met hen, Heere. En wees u hen nabij. Denk ook aan allen die op andere wijze moeite hebben. Er kunnen in het gezinsleven, in het huwelijksleven. Er kunnen in ons persoonlijke leven verborgen moeite en noden zijn. Die voor anderen niet bekend zijn. Maar die wij persoonlijk voor uw aangezicht neerleggen. Heere, wil ook in die dingen uw ondersteuning en uw hulp en uw leiding ons niet onthouden. En geef genade om het in welke moeilijke weg we ook gaan alleen van u te verwachten. Denk ook, Heere, aan allen die geen bijzondere moeite kennen, die op deze dag met blijdschap, met vreugde denken aan het vele goede wat ze ontvingen. Heere, als dat zo mag zijn, wil u geven dat de voorspoed en de zegen ons niet van u af mag drijven. En dat we daarin niet mogen rusten, maar dat de voorspoed en de zegen ons klein mogen maken. En ons mogen brengen als een arm, zondig mensenkind voor u, wat al die zegeningen en weldaden niet verdient. Opdat we u niet zouden vergeten en onze ziel niet zouden vergeten. En het heil in Christus niet zouden vergeten. Want Heere, u weet het, daar lopen we zoveel gevaar bij. Als alles goed gaat en we daarin opgaan. Ontferm u dan zo over ons allen. Neem het verkeerde en zondige weg. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen, ook op deze dag. Help en sterk ons daartoe. Geef, Heere, dat wij ook op deze kerstdag de bediening van uw geest mogen ontvangen. Om het oude evangelie uit te dragen. En geef, Heere, dat het nieuw mag worden. We vragen dat om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog Psalm 84, het tweede en het vijfde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 92, het achtste vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, het achtste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus komen we allerlei soorten mensen tegen. Arme mensen zoals de herders die de eerste waren die het kind in de kribbe aanbaden. Maar ook rijke mensen zoals de wijzen uit het oosten die uit het verre land kwamen om het kind geschenken te brengen. We komen mensen tegen rondom de kribbe die uitzagen naar de komst van de Heere Jezus Christus, zoals een Simeon. Maar ook mensen zoals de Farizeeën en Herodes in Jeruzalem, die helemaal niet uitzagen naar de komst van de Heere Jezus Christus. Allerlei mensen met verschillende houdingen en met een verschillende levensgeschiedenis. En te midden van al die mensen die we tegenkomen, zijn dan toch de twee mensen die in dit gedeelte getekend worden wel heel in het bijzonder onze aandacht waard. Twee oudere mensen. En zeker van Anna kan gezegd worden, hoog bejaarde mensen. En het is bij Anna's kerstfeest dat wij vanmorgen willen stilstaan. Niet om in Anna te eindigen of alleen op Anna te letten, maar om vanuit de geschiedenis die voor ons ligt te zien hoe Anna kerstfeest mocht vieren door het kind te aanschouwen en zijn naam te belijden. Thema voor de prediking is Anna's kerstfeest. En dan is er een drievoudig portret wat van Anna getekend wordt. Allereerst een portret van verloren geluk. In de tweede plaats een portret van levende verwachting. En in de derde plaats een portret van gevonden zaligheid. Anna's kerstfeest. In de eerste plaats een portret van verloren geluk. In de tweede plaats een portret van levende verwachting. En in de derde plaats een portret van gevonden zaligheid. Het is goed, denk ik, om even de omstandigheden te tekenen waaronder we Anna tegenkomen in deze geschiedenis. Het is 40 dagen na de geboorte van de Heere Jezus. Op de 8e dag is het kindeke besneden, zo lezen we. En 40 dagen na de geboorte zijn de dagen van de reiniging van Maria voorbij en moet er een reinigingsoffer gebracht worden in de tempel. En dan gaan Jozef en Maria volgens de voorschriften van de wet naar de tempel in Jeruzalem om daar het kindeke voor te stellen in de tempel en om het reinigingsoffer voor de moeder te brengen. Ze brengen het offer van de armen. Want als je enigszins geld had, wel dan bracht je een lam. Maar in geval van armoede mocht je volgens de wetten van de Heere in het boek Leviticus ook een paar tortelduiven of jonge duiven brengen. En zo komen Jozef en Maria. Wel, het zal zoals gewoonlijk op dat uur druk geweest zijn in de tempel. En de priester zal niet de moeite genomen hebben om deze twee jonge ouders te woord te staan. Want de priesters, zo was het ook in die dagen, de priesters, ach, die hadden belangrijker dingen te doen. Als er nu een ouderpaar kwam, wat met een lam kwam en met rijke gaven voor de tempel, ja, dan liepen ze hard. Maar de offers voor de armen, och, dat werd doorgaans overgelaten aan een leviet. En we kunnen ons zo voorstellen dat een leviet haastig bij deze arme mensen zijn werk deed. En dan plotseling komt daar die al wat oudere man, Simeon. En terwijl de omstanders verbaasd zullen hebben staan kijken, zien ze hoe deze man de moeder en de vader van dit kind aanspreekt en het kind in zijn armen neemt en God loofde. En dan spreekt hij die heel persoonlijke belijdenis die in zijn leven verworteld ligt. Heere, laat nu uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, uw verlossing gezien, uw losprijs gezien. Zo zouden we het ook kunnen vertalen. En dan wordt ook iets gezegd over het kind. Het kind is bereid als een losprijs voor alle volken. En hij is gezet tot een val en tot een opstanding, opdat de gedachten van de harten van velen openbaar worden. En een zwaard zal door uw hart gaan, zegt hij dan heel persoonlijk aan Maria's adres. Ja, dat zijn wonderlijke woorden. Woorden die de omstanders niet begrepen zullen hebben. Woorden die ook niet onmiddellijk voor Jozef en Maria ten volle duidelijk geweest zullen zijn. maar wel woorden die spreken van een diep gewortelde verwachting in het leven van deze Simeon. Simeon die een belofte gekregen had van de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien eer dat hij de Christus, de Messias des Heren zou zien. En hier zingt Simeon zijn lied, zijn lofzang, dat het inderdaad kerstfeest voor hem geworden is. Hij heeft de Christus des Heren, de Messias, gezien. Gods losprijs, Gods zaligheid. En terwijl alle aandacht gericht is op deze Simeon, die met krachtige stem, zo stellen we ons voor, zijn lofzang zingt, komt daar een waarschijnlijk nog veel oudere gestalte. Veel bescheidener. Ze staat wat in de schaduw, wat op de achtergrond. Anna. Wie is deze Anna die hierbij komt en die de lofzang van Simeon overneemt? Want er staat aan het slot van de tekst, heeft insgelijks de Heere beleden. We zouden ook kunnen vertalen, evenzo de Heere beleden. Dat wil zeggen, Anna stemt ten volle met dat loflied, met die profetische woorden van Simeon in. Ook zij zegt het. Laat nu uw dienstmaagd gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor alle volken. Wie is ze? Wel, anders weer dan bij Simeon wordt Anna ons voorgesteld en we krijgen een blik in haar geslachtsregister. Dat gebeurt wel meer in de Bijbel, dat de vader, dat de stam waartoe iemand behoort genoemd wordt, bij Anna ook. Er staat dat Anna een dochter van Fanuel was. Letterlijk zal er in het Hebreeuws die naam geluid hebben, Pniel. Want in het Grieks is dat een beetje vervormd, wordt dat Fanuel. Letterlijk heette haar vader Pniel en zij kwam uit de stam van Azer. Laten we eerst dat laatste maar even onder ogen nemen. Zij was een dochter uit de stam van Azer, een van die 12 stammen van Israël. Nou was Azer niet de belangrijkste stam. Azer kon niet in de schaduw staan van een Juda en van een Efraïm en van een Ruben, om maar enkele stammen te noemen. Azer was ook niet het kind van een van de 2 vrouwen van Jacob. Hij was het kind van een bijvrouw, van Zilpa, de slavin van Lea. En u weet, toen Lea een aantal zonen ter wereld gebracht had, toen heeft zij, omdat zij een periode geen kinderen kreeg, haar slavin als bijvrouw aan vader Jacob gegeven. En enkele van de zonen van Jacob waren zonen van Zilpa. Azer was de 2e. En die zonen van Zilpa werden door Lea als het ware geadopteerd. En elke keer weer, het is iets wat tragisch om te zien, zoekt Lea in de naamgeving van haar zonen de liefde en de aandacht van vader Jacob te winnen. En als Azer geboren wordt, dan zegt ze, tot mijn geluk, want nu zullen de dochters mij gelukkig prijzen. En zij noemde zijn naam Azer. Nu zal ik geluk hebben, zegt Lea. Geluk hebben dat mijn man mij beminnen zal. En zo draagt Azer zijn naam. Geluk. De gelukkige. Triest. Diep treurig eigenlijk. Die bladzijden uit het levensboek van Jacob en van zijn gezinsleven. Wel, hoe is het met Azer gegaan? Azer is inderdaad een man van geluk geweest. Azer is een man geweest die het in dit leven zocht en die geslaagd was in dit leven. Want als we de geschiedenis van de stam van Azer bekijken, voor zover daar in het Oude Testament iets over te lezen valt, dan valt telkens weer op dat in het stamleven van Azer het niet zozeer gaat om de dienst des Heren, maar om aards gewin en aards geluk. Als vader Jacob op zijn sterfbed komt en al zijn zonen zegent, dan zegent hij ook Azer. En hij zegt, voor Azer zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. En gemeente, dat moeten we maar niet meteen gaan vergeestelijken zoals nogal is gebeurd. Dat die koninklijke lekkernijen, dat het gaat om geestelijke dingen, het ging bij Azer helemaal niet om geestelijke dingen. Dat maakt de geschiedenis van de stam van Azer in de godsopenbaring duidelijk. Helaas, moeten we erbij zeggen. Azer zocht het brood en het gewin. En hij zocht koninklijke lekkernijen te leveren. En dat zien we later als Azer een stamgebied krijgt toegewezen. Dan woont Azer in het uiterste noorden, in het Galilea der heidenen, waar maar weinig godsvrucht en godsvrezen was. En Azer is vooral bekend geworden als het handelsvolk in het noorden. Het dreef handel met Syrië en met Fenicië. En het leverde koninklijke lekkernijen aan het hof van Tyrus en van Sidon. Daar waar Izebel vandaan kwam. Daar waar de Baal gediend werd. Daar leverde Azer koninklijke lekkernijen voor de Baaldienst en voor de Baalheersers. En als er een omwenteling komt in het land van Israël, zodat men zich losscheurt van de heerschappij van David en van de troon van David, dan heeft Azer er geen enkele moeite mee om mee te gaan met het tienstammenrijk. En straks verdwijnt Azer als de Assyriërs komen met de andere 10 stammen in de ondergang van de eerste ballingschap. Dat is de levensgeschiedenis van Azer, de gelukzoeker. Maar in de stam van Azer, vooral naar het einde toe, ziet u dat die voorspoed van Azer, dat vette brood en die koninklijke lekkernijen, de handel en het gewin, niets opleveren. De stam van Azer gaat de verstrooiing in. En we horen bijna niets meer over Azer. Als dat alles was wat we in de Bijbel lazen, gemeente, dan zou je geneigd zijn te denken, er zijn sommige stammen van de 12 waar veel kinderen Gods zijn. Waar veel knechten van de Here zijn en veel vrouwen waren die de Here vreesden. Maar Azer, ach, Azer heeft het gezocht in dit leven. Azer heeft het verwacht van de handel en van de nijverheid. Azer heeft goed geleefd hier op aarde, maar had geen belang bij de geestelijke dingen. En uit die stam, die al eeuwenlang verstrooid is, na de inval van de Assyriërs, komt deze vrouw, Anna. Er is dus ook uit Azer nog een geslacht wat de Heere vreest. In alle stilte. En als we de schriften goed lezen, dan zal dat zeker ook begonnen zijn bij de vader van deze Anna. Nee, er wordt niets over hem gezegd, alleen zijn naam wordt genoemd. Maar het zal niet zonder reden zijn dat die merkwaardige naam genoemd wordt. Een naam die, voor zover ik heb kunnen nagaan, nauwelijks in de Bijbel aan mensen gegeven wordt. Pniel. Pniel, dat is de naam van een plaats, niet van een mens. Pniel is die plaats waar vader Jacob geworsteld heeft met die engel, waar hij gezegd heeft, ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Zou het zo geweest zijn dat deze Fanuel of Pniel zijn naam ontleend heeft aan het feit dat hij ook zulke worstelingen kende? Dat hij ook mocht zeggen wat Jacob zei toen hij door Pniel gegaan was. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. We weten het niet met zekerheid. Maar misschien is het feit dat zijn naam zo nadrukkelijk hier genoemd wordt, toch een aanwijzing. In elk geval, hoe dan ook. Deze Pniel, deze Fanuel had een dochter, Anna. Uit de stam van Azer dus. En zij vreesde God. Want dan zijn we op de vaste bodem van het getuigenis van de schrift. Dan hoeven we niet te vermoeden, zoals bij Pniel. Het staat er duidelijk. Maar als we dan die gestalte, die stille, wat in de schaduw staande gestalte van Anna uit de stam van Azer bekijken, dan lijkt inderdaad het lot van haar stam ook in het leven van Anna zichtbaar te worden. Verloren geluk. Want Anna was een vrouw, zo lezen we hier, die tot grote ouderdom gekomen was, welke met haar man 7 jaar geleefd had, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaar. Nou, ziet u het beeld voor u? Een vrouw die jong getrouwd was, zoals het gebruik was in Israël, maar 7 jaar getrouwd geweest was, maar 7 jaar met haar man geleefd was, en toen was het huwelijksgeluk wreed verstoord doordat haar man was weggenomen, en vanaf die tijd was ze weduwe geweest. En nu wordt verschillend over die jaren die hier genoemd worden gedacht. De meest bekende opvatting is de opvatting die u waarschijnlijk hebt, dat u zegt, nou, laat deze vrouw Anna 16, 17 jaar geweest zijn toen ze trouwde. Toen heeft ze 7 jaar met haar man geleefd. En nu is ze 84 jaar oud. Dus ze is al zo'n kleine 60 jaar weduwe. Dat is de ene opvatting inderdaad. Maar er is nog een andere. En die zegt dat ze 84 jaar weduwe was. Zo zou je de woorden uit vers 37 ook kunnen lezen. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren. Zij was weduwe gedurende een periode van 84 jaar. Nou, dan wordt Hanna nog veel ouder. Dan was ze meer dan 100. U zegt, dat is misschien wel onmogelijk. Ach, waarom? Het zou kunnen. Dat Anna een hoge leeftijd bereikt had, zelfs ouder dan 100 was. 84 lange jaren weduwe geweest was. En nu hier in de tempel komt. Dan moet ze een uitzonderlijke gezondheid gehad hebben, inderdaad. Maar zelfs al was ze 84. En al zou ze dag en nacht in de tempel geweest zijn, moet ze een vrouw geweest zijn die veel kracht en gezondheid van de Heere ontvangen heeft. Anders zou het toch niet mogelijk zijn wat hier staat. Maar in elk geval, of ze nu 84 was of meer dan 100. Het portret wat hier geschilderd wordt is duidelijk. Een oude vrouw. Al jong haar man verloren. Geen kinderen. Niemand dacht aan haar. Niemand zorgde voor haar. Het was een tijd waarin de sociale voorzieningen veel minder waren, eigenlijk niet bestonden. Ze was dus eigenlijk aan de goedheid van haar naaste overgeleverd. En vooral voor een vrouw in Israël in die dagen. Kinderloosheid, altijd een kruis. Toen zeker. Zeker voor een godvrezende vrouw als Anna. Verloren geluk. Zo lijkt haar leven in overeenstemming met het portret wat de Bijbel tekent van de stam. Dochter van Azer, dochter van Fanuel. En toch, terwijl er veel is wat we probeerden hebben aan te duiden, wat bij deze vrouw Anna een beeld is van verloren voorspoed en verloren zegen en verloren geluk, toch is deze vrouw dag en nacht in de tempel. Zij is met haar verdriet dus niet in een hoek gaan zitten. Heel begrijpelijk zou het geweest zijn. Ze is niet blijven treuren. Ook al zal het verdriet in haar hart meegegaan zijn. Ze is niet opstandig geworden. Ook al zal er wel eens een dag geweest zijn dat het allemaal niet zo goed en niet zo gemakkelijk lag. Maar ondanks haar verdriet, ondanks de slaande hand van de Heere in haar leven, was ze, sinds ze weduwe was, dag en nacht te vinden in de tempel. Nu moeten we dat niet zo opvatten dat deze Anna dag en nacht in letterlijke zin in de tempel was, dat ze daar altijd was. Dat ze er geen uur, geen minuut, geen seconde uit afwezig was. Dan leest u de woorden veel te wettig. Anna sliep gewoon thuis. En ze mocht ook gewoon rusten. Want dat heeft God ook aan degene die hem dienen en vrezen natuurlijk gegeven. Ze was er ook niet altijd, want ze zal ook thuis wel eens wat hebben moeten doen. Want ook degene die de Heere vrezen verachten hun aardse roeping niet. Ze zal zoals iedere vrouw eten gekookt hebben. En voor haar boeltje en voor haar huisje gezorgd hebben. Ook met die dingen was ze bezig. Want dat behoort bij het leven. Dat behoort bij Gods roeping. Maar wanneer ze tijd en gelegenheid had. En dat is de bedoeling van de woorden in onze tekst. Wanneer het maar enigszins mogelijk was. Of dat nu overdag was. Of soms zelfs 's nachts was. Anna was te vinden in de tempel. En de tempelgangers die jarenlang kwamen met regelmaat in de tempel, kenden Anna. Die vrouw die er altijd is, weer of geen weer. Zomer of winter, dag of nacht. Ze was er altijd. Wat tekent ons dat? Dat tekent ons dit, dat Anna een vrouw was, die te midden van de slagen die er in haar leven geweest waren. En te midden van alle duisternis die er in geestelijk opzicht heerste in het Israël van die dagen. De troon van David neergeveld, de Romeinen heersers, de Farizeeën en de schriftgeleerden die de zuivere leer van de schriften verbasterden. Anna kwam in de tempel, stil en eenvoudig, telkens weer. Het tekent haar liefde tot God en tot zijn dienst. Anna's leven ligt eigenlijk getekend in die 84ste psalm, die zo heel bekend is en die we zojuist ook samen gezongen hebben. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En omdat Anna betrekking op God gekregen had, omdat Anna God lief gekregen had en de Heere wilde dienen, daarom was ze steeds maar in de tempel te vinden. En ook al was er in het land en onder het volk heel veel mis. Ze klaagde niet, ach wat is het toch droevig en wat is het toch droevig. En de tempel is ook niet meer wat het geweest is. En de priesters zijn niet meer wat ze geweest zijn. En het koningshuis van David is neergestoten. Anna, ook al zal haar hart onder die dingen het moeilijk gehad hebben. En al zal ze ermee geworsteld hebben als een dochter van Pniel. Toch bleef ze komen in de tempel. Overdag en soms ook 's nachts. Gemeente, wat een ontzaglijke prediking ligt daarin. In deze eenvoudige trekken uit de levensgeschiedenis van Anna. Ons wordt hier een vrouw getekend die in alle ootmoed en stilte de Heere vreesde. En een van de dingen waaruit dat blijkt is haar liefde voor de dienst van God en voor het huis van de Heere. En u moet niet vergeten dat al zijn de omstandigheden waaronder wij leven volstrekt anders dan die in de dagen van Anna, daar in Jeruzalem. Dat wat van Anna geldt nog steeds waar is. Wie liefde tot God en tot zijn dienst krijgt, krijgt hoge achting voor het woord van God. En voor het huis van God. En voor de dienst van God. die komt graag naar het huis van God. Niet dat het altijd precies hetzelfde is. Maar ten diepste is er dan toch een verlangen om je te scharen onder het woord van de Heere. En om biddend met het woord van de Heere werkzaam te zijn. Om biddend werkzaam te zijn met wat God in zijn woord ook aan ons en onze kinderen zegt. En zo ligt meteen vanuit deze levensgeschiedenis al een belangrijke vraag in dit woord opgesloten aan u, aan jullie jongelui en aan mij. Hoe leven wij met de dienst van de Heere, met het woord van de Heere, met de kerkdienst? Als het altijd maar is uit gewoonte, op zich goed, heel belangrijk, maar dan is het toch niet genoeg. Of als we slordig denken en slordig leven met het woord van de Heere en met de inzettingen van de Heere, dan deugt het niet, dan klopt er iets niet. Het is juist zo noodzakelijk, zelfs al durft u niets te zeggen over uw eigen geestelijke leven. U durft niet te zeggen dat u iets kent van dat genadeleven. Het is zo belangrijk, mijn beste vriend, om trouw te komen onder de prediking van het woord. Om trouw de Bijbel te lezen. Om trouw de genademiddelen te gebruiken die God gegeven heeft. En om daar niet slordig in te zijn. Om dag en nacht bezig te zijn met het woord van de Heere en met de dingen van de Heere, zoals Anna daarmee bezig was. Nee, dat betekent niet dat we onze dagelijkse roeping hebben te verachten of aan de kant hebben te zetten. Nee, dat betekent ook niet dat je 's nachts niet mag slapen. Maar het betekent wel dat wanneer het maar mogelijk is om met de dingen van de Heere bezig te zijn. En ik vrees, gemeente, dat dat vandaag aan de dag nogal eens ontbreekt. We zijn in de jacht en de maalstroom van het einde van deze 20e eeuw terechtgekomen. En ik weet aan den lijve hoe moeilijk dat is met u. Maar het lijkt alsof er steeds minder kennis van het woord komt. En steeds minder aandacht voor de schriften komt. En steeds minder leven bij de schriften komt. Ik weet dat ik het heel algemeen zeg. Ik weet ook dat het misschien voor sommigen onder ons anders ligt, zeker. Maar algemeen gezegd, deze gestalte van een Anna, vrees ik, wordt steeds minder gevonden. Dag en nacht met de dingen bezig zijn. Ik denk aan sommige oude vissers uit Urk die nu al lang in de eeuwigheid zijn. Die soms, en dat kon toen, want toen had je nog geen machines, geen motoren. Als het wind stil was, dagen lazen in het woord van de Heere aan boord. Dagen bezig waren met de dingen van het woord. Die een kennis hadden van de oude schrijvers en van de schriften. Waar je stil van werd. Waar het als jong domineetje pas uit Apeldoorn zegt, hier kan ik ontzaggelijk veel van leren. Of van mensen uit onze eigen omgeving, eenvoudige mensen, die een eenvoudig ambacht uitoefenden, of eenvoudig landarbeider waren, die leefden bij de schriften. Leefden bij het woord, die Anna's gestalte. Kennen we die vandaag ook nog? Ach, dan zijn we meteen klaar met te zeggen de tijd, de tijd. En inderdaad, we leven in een andere tijd. Niemand zal daar de ogen voor kunnen sluiten. Maar zoeken we het ook? Zoeken we het ook? Is het zo dat ons leven in deze dingen getekend is? En dat, zoals ik laatst hoorde, dat op een begrafenis van iemand gezegd werd, zijn leven was gedrenkt in de schriften. Kan het ook van ons gezegd worden? Van Anna kon het. Dag en nacht. Maar er is meer. Anna is niet alleen een vrouw die bij het woord leeft. Anna is ook een vrouw die geestelijk met de dingen werkzaam is. Ze wordt een profetes genoemd. En nu moet ik over dat woord heel kort zijn. Misschien dat we in de toekomst die woorden als profetes enzovoort nog eens in ander verband kunnen bespreken. Dat kan niet opgevat worden als een soort ambt. Alsof deze vrouw een ambt bekleedde. Profetes, u moet dat lezen in dezelfde zin als waarin het gezegd wordt van Deborah. De geschiedenis van Hanna wijst daar in bepaalde opzichten ook naar. Deborah wordt genoemd een moeder in Israël. Dat wil niet zeggen dat Deborah een ambt bekleedde zoals een priester of zoals later een profeet. Maar dat in die donkere dagen de Heere Deborah riep om een moeder in Israël te zijn, dat is om geestelijk leiding te geven. En zo is ook hier sprake van een godvrezende vrouw die andere leiding mag geven. Om het eenvoudig te zeggen, die andere tot een hand en tot een voet mag zijn. En zo is zij profetes, spreekt de woorden van de Heer. Dat wil zeggen, zij vreesde God. En terwijl het zo is dat bij Simeon, die ook God vreesde, Simeon door de geest naar de tempel gedreven moet worden, is Anna in de tempel. Ze was er. Ze hoefde er niet naar gedreven te worden, want ze was er immers, elke keer als het kon. En ze zag die offers. En ze sloeg alle schade wat er gaande was. En ze was daar. En ze sprak daar ook met de groep van degenen die de vertroosting in Israël verwachten. Het is uit alles duidelijk, gemeente, dat Anna zelf ook bij die groep behoort. Die de vertroosting in Israël verwachten of de verlossing van Jeruzalem verwachten. Dat is een groep binnen het Joodse volk. Nee, dat zijn niet alle verbondskinderen. Dat zijn niet alle kinderen van Abraham. Een groep binnen het Joodse volk die uitzag naar de komst van de verlosser. We zouden het Oud-Testamentisch kunnen zeggen, dat was de rest, het overblijfsel van Israël, wat de naam van de Heere ootmoedig vreesde. En wat uitzag naar de komst van de verlossing van Israël. Daar hoorde Simeon bij, daar hoorde ook Anna bij. En dat betekent dat Anna in haar lange leven, naar de tempel gaande, steeds uitzag naar de komst van de Heere. En wat zal dat voor Anna geweest zijn? We kunnen ons daar een kleine voorstelling van maken. Anna kwam dagelijks in de tempel. Ze was er bij het morgenoffer, ze was er bij het avondoffer, indien mogelijk. Ze is er misschien bij geweest toen die oude priester Zacharias naar buiten kwam om het volk te zegenen. En toen hij niet zegenen kon, maar met zijn hand wenkte, omdat hij stom geworden was. En ze heeft de geruchten en de praatjes gehoord in Jeruzalem toen. Toen Zacharias niet spreken kon. Maar als ze kwam in Jeruzalem in de tempel en ze de offers zag, dan wist ze in haar hart als een vrouw met een levende verwachting. Eens zal de Messias komen. De offers zijn een heenwijzing naar zijn komst. Alles in de tempel spreekt van hem. Hebben de profeten het niet gezegd dat de heerlijkheid van dit tweede huis groter zal zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. En dat dat een heenwijzing is dat in deze tempel de Christus, de Messias, zal komen. Daar heeft Anna mee geworsteld. Ze heeft geworsteld met de zonde van het volk. Met de zonde van die koning Herodes. Met de zonden van de Romeinse overheersers. Met de zonde van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze zag de duisternis hangen als een dikke nevel over het land en over het volk in haar dagen. En ze heeft eronder gezucht. Ze heeft geworsteld met haar eigen zonde. Dochter van Azer, van de gelukzoeker. En dat leeft nu ook in mijn eigen hart. Al die zonde, al die schuld, Heere, verzoen ze, vergeef ze. En bij het altaar heeft ze wellicht onvergetelijke momenten gehad. Als ze bij het altaar geloven mocht dat de Heere nu om het bloed van het lam ook haar zonde vergeven wilde. Maar bij al die worstelingen en dat uitzien en dat vertrouwen en dat hopen lag er als een gouden draad, een rode draad door haar leven, dat zij net als Simeon en de anderen die de vertroosting in Israël verwachten, uitzag naar de komst van de Verlosser. Want ze wist het, zoals het in het Oude Testament voorzegd was. Alleen de komst van Gods eigen Zoon, alleen de komst van de Knecht des Heren, alleen de komst van het Lam van God, Hij kan verzoening bewerken. Hij kan de losprijs betalen, ook voor mijn zonde. En zo zag ze uit. En uitziende leefde ze in de tempel en bij het altaar. Te midden van al degenen die de vertroosting in Israël verwachten. En nu is het zo, gemeente, dat wij inderdaad leven in een andere tijd, ook in een andere periode in de heilsgeschiedenis dan Anna. Anna leefde voor de komst van de Heere Jezus. Wij leven na de hemelvaart van de Heere Jezus en dat maakt wel wat verschil. En toch is het zo dat er ook vandaag nog mensen kunnen zijn die iets van dat verwachtende leven net als Anna kennen. Hoe dan? Wel, ze zien niet uit naar de komst van de Heere Jezus in de kribbe, want ze weten vanuit het woord, dat is gebeurd. Dat heeft plaatsgevonden. Maar ze zien uit naar de kennis van de Heere Jezus, om hem te ontmoeten. Het kan zo zijn dat iemand met zijn zonde en schuld vastgelopen is. En dat hij die ene naam onder de hemel heeft horen noemen. Dat hij gehoord heeft, er is een borg, er is een zaligmaker. En dat zijn hart door de prediking van Christus en van het evangelie in Christus is gebroken, is warm geworden, brandende harten. Maar dat hij hem niet kent. En dat de vraag in je leven geworden is, ik heb Jezus nodig. Ik weet het, een borg voor mijn schuld. Maar hoe kan ik hem vinden? Als dat werkelijk zo is, dan brandt je hart, zoals bij die Emmausgangers. En zoals het ook voor deze vrouw Anna wel geweest zal zijn, dat haar hart gebrand heeft van verlangen naar de komende borg en zaligmaker, naar Jezus Christus. Zo kan het ook in het leven van een zondaar zijn. Wiens hart in brand gezet is en die zo verlangt om hem nu te leren kennen. Want vergeet het niet, gemeente. Het kan zo zijn dat we met onze schuld aan de grond geraakt zijn. En dat we weten dat er een Jezus is. Omdat de schriften ons dat verkondigd hebben. Maar dat hij zo verborgen is. U weet misschien uit het levensbericht van Comrie, dat hij een godvrezende professor in Groningen had. Zijn naam was Antonie Driessen. En Antonie Driessen had voordat hij professor werd een boek geschreven, Genade overwint. Een boek nog steeds de moeite waard om te lezen. En Comrie komt een gegeven ogenblik bij zijn professor, en hij was zoals dat toen gebruikelijk was, hij werd aangediend. En de dienstbode bracht hem bij de studeerkamer en wees hem de studeerkamer. En hij klopte aan en de deur stond open. Maar de professor had kennelijk niet gehoord dat hij aan de deur stond. En hij hoorde de professor in zijn studeerkamer bidden. Heren, ik weet dat er een weg ter verlossing is. In Christus. Maar maak u en mij bekend. Een professor in de theologie, die generaties van studenten opgeleid had, die voor zichzelf eerlijk voor God werd. Heren, maak u me bekend. Kijk, en zo kan het ook zijn in het leven van iemand die de Heren zoekt. Dat hij voor het eerst of opnieuw gaat vragen. Want het zal bij die professor wellicht opnieuw geweest zijn. Heere, ik weet dat er een weg ter verlossing is. Maak u me bekend, dat uitziende leven, dat brandende hart, dat verlangende hart, onder het woord, door de geest, om nu Christus te leren kennen. Of om meer van hem te leren kennen. Opdat de nevels weggerukt worden. Opdat de schaduwen vlieden. En opdat we hem door het geloof mogen zien in heel zijn middelaarschoonheid. Opdat we hem in het geloof mogen omhelzen. Of zoals Simeon hem door het geloof als het ware in de armen mogen nemen. Nou, dat gebeurde ook met Anna. Anna heel letterlijk natuurlijk. Ze komt daar in de tempel en ze hoort Simeons lofzang en haar hart wat vervuld was met verlangen. Het wordt nu vervuld met een diepe verwondering en met een diepe ootmoed. En we lezen, te dierzelfde uren nabij komen, komende, heeft insgelijks of evenzo de Heere beleden. U ziet ze staan bij Simeon. We lezen niet dat ze het kind in de armen nam. Dat hoeft ook niet. Maar ze staat erbij. En ze hoort er ook bij. En ze stemt in met het lied van Simeon. Moet u zich eens een ogenblik voorstemmen. Die al wat oudere man Simeon, die daar zingt met een luide stem. Nu laat gij, Heere, uw dienstmaagd gaan, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want deze ogen van mij hebben uw zaligheid gezien. En dan die misschien wat zwakke, gebroken, oude stem van Anna. Ze stemt er mij in. Het wordt een samenzang daar in de tempel. Ze zingen samen de lof van de Heere. Ze belijdt evenzo de naam van de Heere. Dit is uw zaligheid. Uw losprijs. Dat betekent dat zowel Simeon als Anna er iets van hebben gezien. Nu worden hier overal offers gebracht. Duiven en lammeren. En het bloed drupt van het altaar. En de priesters zijn bezig. Maar hier is Gods losprijs. Die offers kunnen ten diepste, die offers die in de tempel gebracht worden, kunnen ten diepste de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God nooit voldoen. Maar hier is Gods eigen losprijs, het kind. Hij is de borg, hij is de zaligmaker. En als we dat beseffen, dat Simeon zingt van de losprijs, en dat Anna daarmee instemt, dan gaan we ook begrijpen waarom Simeon zo nadrukkelijk zegt tot Maria dat er een zwaard door haar hart zal gaan. Want wat ziet Simeon verlicht door de Heilige Geest? En waar stemt Anna mee in als ze de naam van de Heere belijdt? Dat kerst en de Goede Vrijdag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En laten we dat goed beseffen, want er wordt wel eens wat weeën gedaan over het kindje in de kribbe op kerst, niet? Wat zoetelijk. En er zijn sommige kerstliederen die daar ook een klein beetje van hebben. Vooral de kerstliederen die wat meer uit de middeleeuwen komen. Over dat kindje en over het slapen en over het waken en ik weet het allemaal niet. Waarbij de grote werkelijkheid van de komst van Christus in het vlees toch wat versluierd wordt. Dat lezen we niet bij Anna en bij Simeon. Het kind komt om te bloeden. Het kind komt om te sterven. Het kind komt om gekruisigd te worden. Om de losprijs te betalen. Om de toorn van God tegen de zonde te stillen. Hier is Gods losprijs. En zo bezien, dan is het als Simeon dat kind in de handen neemt. en het zo aan God voorhoudt. Eigenlijk al een voorspel van Golgotha. Want Simeon biedt God zijn eigen offer aan. Hij zegt, hier is uw losprijs. Hier is het offer waarin ge welgevallen hebt. Hier is het offer waarin uw gramschap wordt geblust. En Anna staat daarbij. En ze stemt ermee in. Heere, hier is uw losprijs. Wat is dat een kerstfeest, zeg. Als je God zijn eigen zoon voor mag houden door het geloof. En als je mag zeggen, Heere, hier sta ik. Oud of nog niet zo oud. Hier sta ik met al mijn gebreken, met al mijn schuld. Met heel dat lange leven vol met zonde, zondige dagen, zondige nachten, alles. Maar zie op uw losprijs. Zie op uw zoon. Ziet u ze staan, Simeon en Anna, daar in de tempel. Ze staan achter de zaligheid. Achter Christus. Achter het bloed. God ziet in hun geen zonde meer. Want hij ziet hen aan in zijn lieve zoon. Daar hebben Simeon en Anna op dat ogenblik iets van beleefd. En daarom kunt u het begrijpen dat in heilige verwondering, ik zou bijna zeggen in heilige vervoering, Simeon zingt, laat nu uw dienstknecht gaan. Heere, maak me maar los. Letterlijk gebruikt hij dat woord namelijk. Zoals een slaaf losgemaakt wordt uit zijn ketenen. Zo zegt Simeon, Heere, ik heb nu mijn tijd uitgediend. Maak me maar los, ontsla me maar uit deze slavendienst hier op aarde. En bevrijd me tot de volle vrijheid. Laat uw dienstknecht gaan. En zo heeft Anna het insgelijks beleden. Roemend in God. Prijzend zijn onfeilbare woord. Het kind voorhouden aan God. Heere, dat is het lam. Dat is de losprijs. Achter hem kan ik bestaan. Buiten God, buiten Gods eigen zoon. Buiten Jezus Christus, de enige losprijs. Kan ik voor God niet bestaan, is God een verterend vuur. Maar achter hem, God ziet niet één van hunne zonden aan. Want hij ziet zijn volk, zijn Simeon en zijn Anna aan in Christus. In de losprijs, in het bloed. Zeg, wat zou dat een zegen zijn. Als u, als jij zo kerst zou mogen vieren. Nee, dat is niet gebonden aan een datum. Want die 25e en 26e december, dat is uiteindelijk maar een uitvinding van mensen. En dan nog een hoogst bedenkelijke uitvinding van mensen. Al is het goed om de dagen te hebben. En om op deze wijze de geboorte van Christus te gedenken. Dan kan het kerstfeest worden midden in de zomer. Of over 3 dagen. Of over 14 dagen. Daar is God zo vrij in. Gode zij dank. Maar wanneer wordt het kerstfeest? Dat is duidelijk hier. 40 dagen na de geboorte van de Heere Jezus. Voor Simeon en voor Anna. Wanneer ze in het geloof en door het licht van de Heilige Geest. Christus mogen zien. En door het geloof verstaan wat die priester en die leviet daar in de tempel op dat moment niet verstonden. Deze is Gods zaligheid. Hem te mogen omhelzen door het geloof, dat is kerstfeest. Zeg, wat zou het een wonder zijn als u zo kerstfeest mocht vieren op deze dag. Of misschien een van de komende dagen. Als je het kind door het geloof mocht zien. Als je het kind door het geloof in de handen mocht nemen. En als je door het geloof mocht weten achter dat kind veilig te zijn. Zoekt u daar ook naar. Staat u daar ook naar? Om nu in Christus geborgen te zijn. Gemeente, laat het duidelijk zijn. Met alles wat er in deze dagen aan goeds gezegd wordt. En misschien ook wel aan dingen gezegd wordt en dingen gezongen en geschreven worden die afleiden van het echte kerstgebeuren. Eén ding is nodig voor u en voor mij. Dat we het kind leren kennen. Dat we in het kind geborgen worden. Dat we net als Simeon en net als Anna het kind in onze handen leren nemen. Maar dan geestelijk in de handen van het geloof. Want buiten Jezus is geen leven. En als u nog buiten Christus leeft, hem niet kent en de verzoenende kracht van zijn bloed niet kent, zoek dan deze Here, nu het nog kan, nu het nog het heden van de genade is. Laat u niet meesleuren door de verdovende kracht van de jacht van het einde van deze 20e eeuw. Laat de doornen het zaad van het woord niet verstikken. Maar vind geen rust. Leven bij het woord. Smekend en pleitend op het woord. Voordat u Jezus hebt gevonden. Voordat u insgelijks zijn naam hebt beleden. En de lofzang met Simeon en met Anna gaat meezingen. Maar dan van harte. Al is het met een gebroken stem. Al bent u nog zo oud. Of al ben je nog zo jong. En dan maakt de Heer het waar. Voor jonge mensen. En voor oudere mensen. Dat wie zo de Here kent en vreest, dat in hun grijze dagen hun vreugd gewis blijft. En zij door en uit Christus gewenste vruchten zullen dragen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen. En we vragen wil u geven dat er veel Hanna's onder ons mogen zijn. Anna, de begenadigde, de dochter van Azer, de dochter van Penuel. Heren, geef dat zo jongens, meisjes, mannen, vrouwen iets van die geestelijke betrekking op het woord en op de dienst van u mogen kennen die Hanna kende. Iets van die geestelijke verwachting, dat uitzien, dat worstelen in een tijd van duisternis. Want dan zal het ook zeker komen. Want u hebt toch na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. En al moest Anna er lang op wachten. toch kwam het. Want u zult nooit laten varen het werk dat uw hand begon. Heere, wil zo het woord zegen. Het is in alle eenvoud gebracht. Maar wil u het bekronen met uw zegen. Breng ons ook deze middag samen, deze avond. Als we opnieuw bij een gedeelte van het kerstevangelie willen stilstaan. Wil u ook dan ons zegenen. En geef, Heere, dat er vrucht mag vallen op de prediking van het woord. We vragen dat, uw naam dankend voor al het goede wat u gaf, om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Maria, het zesde vers. Lofzang van Maria, vers 6. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.